Goedemorgen gemeente, wij lezen met elkaar uit Efeze. Efeze hoofdstuk 2. Hoofdstuk 1, vers 4 tot 6. Efeze hoofdstuk 1, vers 4 tot 6. En wij lezen daar de volgende woorden. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, in Efeze 1 vers 3... hebben wij geleerd dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Met andere woorden, alles wat de Heere aan je kwijt wil, heb je ontvangen in de Heer Jezus Christus. De Heere Jezus is te alle tijden in alle opzichten volkomen genoegzaam. En wanneer jij, nadat je tot de Heere gekomen bent, nog niet tot rust gekomen bent, moet je je ernstig afvragen of je ooit de Christus van de Schriften hebt leren kennen. Dat is een belangrijke en ontdekkende vraag. De Heer Jezus is de complete verzadiging van al onze noden. De Heer is mijn herder, zegt de psalmist, mij ontbreekt niets. Met andere woorden, je bent gezegend met alle geestelijke rijkdom. En dat is omdat je door de Heere bent uitverkoren. En dat is het onderwerp van onze tekst, de onvoorwaardelijke uitverkiezing. In onze tekst leren wij vier dingen over de uitverkiezing. Namelijk de tijd van de uitverkiezing, namelijk voor de grondlegging van de wereld. Ten tweede, het doel van de uitverkiezing, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn. Ten derde, de positie van de uitverkorene, aangenomen zonen. En ten vierde, de grondregel van de uitverkiezing, naar het welbehagen van zijn wil. Laten wij deze vier aspecten van de uitverkiezing met elkaar overdenken, naar aanleiding van onze tekst, Efeze 1, vers 4 tot 6. Allereerst de tijd van de uitverkiezing. De tijd. Vers 4, volgt u maar mee in uw Bijbeltje, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft. Nu volgt de verklaring of de toelichting op het feit dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. Vers 4 begint met het verklarende omdat. Je bent gezegend met alle geestelijke zegeningen, vers 3, omdat, vers 4, je door de Heere bent uitverkoren. Het woord uitverkoren of uitverkiezing betekent selecteren, uitkiezen. Het kan duiden op het uitverkiezen van een volk. Zo heeft de Heer bijvoorbeeld uit het midden van alle volken Israël tot zijn verbondsvolk uitverkoren. Ook kan het duiden op het uitkiezen van een groep of een individu. Denk aan Jacob versus Esau. In het Nieuwe Testament gaat het om de gemeente van de Heer Jezus Christus, die is uitverkoren. Al diegenen die de Heere God aan zijn Zoon Christus gegeven heeft. Een kinderloos echtpaar kiest een kind uit het weeshuis. Uit al die kinderen kiezen zij er één. Uit de schoolklas wordt er één leerling uitgekozen om de hoofdrol te spelen in de jaarlijkse musical. En dat is nu precies wat het Griekse woord uitverkiezing betekent. Uit een groep uitgekozen worden. Tot mijn frustratie werd ik vroeger tijdens mijn schooltijd nooit uitgekozen. Maar die frustratie smolt weg op het moment dat ik mij realiseerde dat ik door de Heere ben uitgekozen om als zijn kind te worden aangenomen. En daarbij zegt de tekst dat de uitverkiezing in Christus is. Die uitdrukking in Christus, of het gelijkwaardige daarvan, komt ongeveer 35 keer in de Efezebrief voor, meer dan in enig ander boek van het Nieuwe Testament. Wij zijn in Christus uitverkoren. En dat betekent dat de Heere, voordat hij de wereld geschapen heeft, zijn gemeente uitgekozen heeft op grond van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Een uitverkiezing buiten Christus om is ondenkbaar. We moeten daarom ook nooit buiten Christus om over de uitverkiezing spreken. En wanneer heeft de Heere dat gedaan? Nou, het staat erbij, voor de grondlegging van de wereld. Nou, er is geen enkele reden waarom je dat niet letterlijk zou lezen. Met andere woorden, voor de schepping, voor Genesis 1 vers 1, heeft de Heere alle eeuwen overzien en mij uitgekozen om in zijn Zoon vergeving te ontvangen, gerechtvaardigd te worden, om als zijn kind te worden aangenomen. Lang voordat de fundamenten van de aarde werden gelegd, koos de Heere God ervoor om bepaalde mannen en vrouwen in Christus zalig te maken. Het is dus niet zo dat de Heere God die mensen uitverkoren heeft waarvan hij voorzien heeft dat zij in Christus zouden geloven. Nee, de Heere God verkiest geen mensen omdat zij in de Heer Jezus gaan geloven, maar opdat zij in Christus gaan geloven. In het eerste geval verkiest de Heere hen omdat zij voor hen gekozen hebben. En omdat zij voor hen gekozen hebben, kiest hij voor hen. Uiteindelijk begint het dan met de mens. Wordt de Heere God afhankelijk van de keuze van de mens. En stelt het de mens centraal. Maar zo is het niet, gemeente. Die vermelding voor de grondlegging van de wereld heeft maar één doel. En dat is om duidelijk te maken dat de Heere God de mens van eeuwigheid af is voor geweest. De Heere God is je voor geweest. Hoe ver voor? Voor de grondlegging van de wereld. Voordat jij voor hem kon kiezen, heeft hij voor jou gekozen. Voordat de mens bestond, Genesis 1:1, heeft de Heere God soeverein zijn kerk, zijn gemeente uitgekozen. Dus die zaligmaking begint dus niet bij de mens, maar bij de soevereine Heere die een mens soeverein uitkiest. Voor de grondlegging van de wereld. Niet u hebt mij, maar ik heb u uitgekozen, zegt de Heer. Dan gaan we nou niet vragen waarom de Heer mij heeft uitverkoren, want dat kan ik je niet vertellen. En dat geldt voor ieder ander wedergeboren mens. De Heer heeft mij voor de grondlegging van de wereld uit alle mensen van de aardbodem uitgekozen om zijn eigen kind te zijn. En dat niet omdat ik mooier, beter, begaafder of meer goede werken heb. Nee, veler ben ik, gemeente, de slechtste, de onbeminnelijkste en de grootste zondaar onder de mens. En toch, de Heere heeft mij lief gehad en uitverkoren. En dat wonder wordt nog groter en nog onbegrijpelijker, wanneer je bedenkt dat wij, zoals Efeze 2 zegt, geestelijk dood waren. Dood door de overtredingen en zonden. Geestelijk doof en blind. Wij waren kinderen van de ongehoorzaamheid, kinderen des toorns, vervreemd van God, sterker nog vijanden van God. Van nature willen en kunnen wij tot God niet naderen. Nou, als wij zo verdorven en verzondigd zijn als de Bijbel zegt, en dat is wat we geloven, dan is ons behoud, onze zaligheid ten diepste niet te herleiden naar onze geloofskeuze, maar enkel en alleen naar de soevereine, verkiezende, onvoorwaardelijke liefde van God de Heere, die zijn eigen Zoon gegeven heeft om voor de uitverkorenen te lijden en te sterven. Spurgeon zegt, uit het woord van God maak ik op dat, de verlorenheid of de verdoemenis helemaal uit de mens is, van top tot teen, en dat de behoudenis, de zaligheid, helemaal uit genade is, van begin tot het einde. Hij die verloren gaat, kiest om verloren te gaan, maar hij die zalig wordt, wordt zalig, omdat God ervoor gekozen heeft om hem zalig te maken. Einde citaat. Wat een troost, broeders en zusters, dat wij door de onverklaarbare liefde van de Heere God zijn uitgekozen, uitverkoren. Dus die bekering ligt niet in jezelf, maar in Gods verkiezing. Paulus schrijft, uit hem is het dat u in Christus Jezus bent. Niet uit jou is het dat jij in Christus bent, het is uit hem dat je in Christus bent. Nu, omdat mijn bekering in de Heere God ligt, is dat voor mij de garantie dat ik behouden aankom in het Vaderhuis. De leer van de uitverkiezing en de leer van de eeuwige verzekering gaan hand in hand. Als het ene waar is, dan ook het andere. Paulus begint in vers 4 met de uitverkiezing, maar eindigt in dit hoofdstuk in vers 13 met de verzegeling door de Heilige Geest. Het een hoort bij het ander. Gods onvoorwaardelijke verkiezing is de eerste schakel van de keten van de zaligheid, waardoor de hemelse heerlijkheid, waarvan de hemelse heerlijkheid het einde is. Nu, deze geweldige zegen van het uitverkoren zijn in hem geeft grote rust in ons leven. Het is een wetenschap, broeders en zusters, van lieflijke en onuitsprekelijke vertroosting om te mogen weten en ervaren dat de Heere voor de grondlegging van de wereld gedachten van genade en barmhartigheid over mij heeft gehad, en dat al zijn genadewerk aan mij de vrucht is van zijn eeuwige, onvoorwaardelijke verkiezing. Dat is een werk dat voor de grondlegging van de wereld was voorbereid door een almachtige, soevereine schepper die in Christus je vader geworden is. De Bijbelse leer van de uitverkiezing is een waarheid om over te jubelen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons voor de grondlegging van de wereld in hem heeft uitverkoren. Prijs God voor de uitverkiezing. Die uitverkiezing is dus onvoorwaardelijk. Ten tweede, het doel en de zekerheid van de uitverkiezing. Het doel en de zekerheid van de uitverkiezing. Waartoe heeft de Heere ons uitverkoren? Nu, het doel van de uitverkiezing is natuurlijk de eer en verheerlijking van de Heere God. De Heere God heeft ons uitverkoren opdat we gaan beantwoorden aan onze scheppingsopdracht. De uitverkiezing is, vers 6, lees maar even mee. Vers 6, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. De verlossing is, vers 12, tot lof van zijn heerlijkheid. De wedergeboorte en de verzegeling door de Heilige Geest is vers 14. Wat staat er? Tot lof van zijn heerlijkheid. De Heere heeft ons tot zijn eigen eer en verheerlijking uitverkoren en verlost en verzegeld. Maar hoe doen we dat nu? Leven tot eer en verheerlijking van de Heere God. Nou, wij leven tot Gods eer als wij heilig en onberispelijk zijn. En dat is precies wat vers 4 zegt. Lees maar mee, vers 4. We doen systematische bijbelverklarende prediking. Dus hou je bijbeltje open op schoot en lees mee. Vers 4, wij zijn uitverkoren. En wat staat er dan? Opdat, wat is het beoogde doel met andere woorden daarvan? Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in liefde. Dat, gemeente, is het doel van de uitverkiezing. De uitverkorenen zijn uitgeroepen tot levensheiliging. Namelijk door het heiligende werk van de Heilige Geest. Levensheiliging en uitverkiezing gaan hand in de hand. Ze zijn niet los verkrijgbaar. Iemand die door de driemaal heilige God is uitverkoren, zal de levensheiliging tot zijn core business maken. Tot zijn kerntaken rekenen. En dan gaat het er bijzonder om dat wij heilig zijn voor hem. Zie je dat? De tekst zegt, voor wie ben je heilig? Voor hem. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. Voor hem of voor zijn aangezicht. Dat wijst op de tijd dat de gemeente als smetteloze bruid aan Christus de bruidegom voorgesteld zal worden. Dat is in hoofdstuk 5, Efeze 5, dat Paulus zegt dat de Heer Jezus zich voor haar heeft overgegeven. Voor wie? Voor haar, de gemeente. Omdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Dat is het doel van de uitverkiezing. Dat de gemeente voor Christus geplaatst zal worden als een heilige, smetteloze bruid. En aan de Colossenzen schrijft de apostel, hij heeft u verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood. Met welk doel? Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Colossenzen 1 vers 22. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op een toekomstige dag zullen wij heilig en volkomen onberispelijk aan Christus worden voorgesteld. Als een smetteloze, reine, onkreukbare en heilige bruid. En daartoe heeft de Heer ons voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. Nu al diegenen die de vrije wil voor de uitverkiezing plaatsen, de zogenaamde Arminianen, die zeggen als de uitverkiezing waar is, kunnen mensen doen en laten waar ze zin in hebben, want de praktijk van hun leven doet het er dan niet meer toe, want ze zijn toch uitverkoren. Je bent uitverkoren, dus doet het er niet meer toe hoe je leven eruit ziet. Volgens de Arminianen ondermijnt de leer van de uitverkiezing de geloofsgehoorzaamheid en de levensheiliging van de gelovigen in Christus. Maar, zoals je in onze tekst kunt lezen, is het tegenovergestelde waar. Paulus betoogt juist dat het doel van de uitverkiezing is dat de gelovigen heilig en smetteloos voor Christus zouden zijn in liefde. Thomas Watson zegt daarover, heiligmaking is het oormerk van Christus uitverkoren schapen. Mooi, hè? En Spurgeon merkt op, Gods keus maakt uitverkoren mensen tot keurmensen. Het is juist omdat ik ben uitverkoren, dat ik het niet kan nalaten om mijn levensheiliging en gelijkvormigheid aan Christus, waartoe ik bestemd ben, met alles wat in mij is, na te jagen. Ik leef zo in de greep van Jezus. Ik ben zo onder beslag gekomen van wie hij is. Dat ik hem wil behagen. Met mijn leven en met mijn huwelijk. En met mijn gezin en met mijn tijd en met mijn geld en mijn alles. Dat is juist een teken dat je uitverkoren bent. En als dat afwezig is in je leven, dan is het helemaal de vraag of je ooit de Christus van de Schriften hebt leren kennen. En daarbij staan dan ook nog eens alle geestelijke zegeningen of hulpbronnen tot mijn beschikking. De heiliging door de Heilige Geest, dat is een centraal thema in het Nieuwe Testament. Dus aan de Thessalonicenzen dat de apostel schrijft, maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere. Ik wil altijd voor je danken, voor jullie zijn geliefd. Geliefde kerk, geliefde gemeente. Ik moet God voor je danken. En waarom? Dat God u van het begin uitverkoren heeft tot zaligheid in heiliging. Door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij ook geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen, staat dan vast, broeders. Daartoe heeft de Heer je geroepen en uitverkoren. Opdat je levensheiliging zichtbaar zou worden in je leven. Het doel van de uitverkiezing is een volmaakte, onberispelijke, smetteloze en heilige bruidsgemeente. Nu moet je weten dat wij, wat onze geestelijke staat betreft, in Christus heilig en onberispelijk zijn. Wat je geestelijke staat betreft. De Bijbel zegt, uit hem bent u in Christus, die voor ons geworden is, wijsheid van God, gerechtigheid en heiliging en verlossing. In Christus ben je, wat je staat, je positie betreft, een heilige. Omdat de Heer Jezus heilig is en jij door de Heilige Geest in Christus bent gedoopt, is zijn heiligheid jou toegerekend. Je bent, wat je geestelijke staat betreft, heilig in hem. Maar tegelijkertijd worden wij in de schrift opgeroepen om in de praktijk van ons leven naar die positie te leven. Paulus schrijft aan de Filippenzen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van ontaard en verkeerd geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. En ook Petrus zegt dat wij uitverkoren zijn, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de geest, doel tot gehoorzaamheid. Omdat wij straks heilig en onberispelijk voor Christus gesteld zullen worden, hebben wij in het hier en nu de verantwoordelijkheid om heiliging en onberispelijk leven na te jagen. Ten overvloede voegt Petrus daar nog aan toe, zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Keer op keer worden wij in de Heilige Schrift aangespoord en opgeroepen om overeenkomstig onze positie als uitverkoren kinderen Gods te leven. En praktisch komt dat tot uiting in allerlei alledaagse dingen. Je woordkeuze, de onderwerpen van gesprek, de wijze waarop we ons kleden, de besteding van ons geld, de besteding van onze tijd, de boeken, de cd's of de programma's die we bekijken of beluisteren, de omgang met onze partner of kinderen. Dat zijn allemaal dingen waarmee wij Christus eren of onteren. Nou, leef jij nou met dat doel voor ogen? Mag ik je dat vragen? Om de Heer welbehagelijk te leven. Om heilig en onberispelijk te leven. Daartoe heeft de Heer je uitverkoren. En als daar nou werkelijk geen enkel verlangen is om de Heer te behagen, om heilig en onberispelijk te leven, onderzoek jezelf of je dan werkelijk bent wedergeboren. De vraag is niet of je gedoopt bent, de vraag is niet of je lid bent hier in de gemeente. Want ik hou het voor mogelijk dat je gedoopt bent en dat je hier lid bent, maar dat je niet bent wedergeboren. Dat zou zomaar een mogelijkheid zijn. De Heer God kent jouw hart. Hoe zit het dan met de praktijk van je leven? Hoe zit het met de praktijk van je leven? En dit heilige leven is dus ook de zekerheid dat wij uitverkoren zijn. Laat me hier iets zeggen over de zekerheid van de uitverkiezing. Hoe weten wij nu dat wij door de Heer zijn uitverkoren? Antwoord, dat weten wij door het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest en het uiterlijk getuigenis van de Heilige Schrift. Leest u met mij nogmaals die tekst uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Hou uw vinger bij Efeze 1 en leest u met mij nu 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Thessalonicenzen 2 vers 13. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heer. Let op, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid. Vraag, waartoe ben je uitverkoren? Lees wat er staat. Lees wat er staat. Waartoe heeft de Heer je uitverkoren? Antwoord, tot zaligheid. En wat moet je doen om zalig te worden? Nou, wat antwoordde Paulus de cipier in Handelingen 16? Geloof in de Heer Jezus en je zult zalig worden. En als je zalig bent, dan weet je ook dat je bent weer uitverkoren. De uitverkiezing brengt ons altijd weer tot Christus, tot zijn kruis. Geloof in de Heer Jezus Christus is zowel de vrucht als de bevestiging van je uitverkiezing. Wij zijn uitverkoren in Christus. Ben jij in hem, dan ben je uitverkoren. En dan vindt er een wonderlijke verandering in je binnenste plaats. Een verandering die niet onopgemerkt kan blijven in je huwelijk en je gezin en op de werkvloer. Er zullen innerlijke en uiterlijke tekenen zijn van het feit dat je door de Heer bent uitverkoren. Er zal een liefde zijn voor datgene wat je eerst haatte en een haat voor datgene wat je eerst lief had. Er is een radicale omslag gekomen in je leven. Wanneer jij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest Christus hebt leren kennen als je persoonlijke verlosser en Heer, dan mag je ook weten dat je bent uitverkoren. Voor de grondlegging van de wereld. De Heer is je voor geweest. Onze goede werken hebben daar geen enkele invloed op. Maar tot zover de zekerheid en het doel van de uitverkiezing. Ten derde, de nieuwe geestelijke staat van de uitverkorene. De nieuwe geestelijke staat van de uitverkorene. Er staat in vers 5... Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. De Heer heeft de gelovigen uitverkoren om deel te worden van het lichaam van Christus, ofwel de gemeente, het huisgezin van de Heer. Je zou ook mogen vertalen, in liefde heeft hij ons bestemd tot adoptie. We zijn geadopteerd in de familie, het huisgezin van de Heere God. Nu, omdat de Heere ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren, heeft hij van tevoren besloten dat wij niet als kleine kinderen, maar als volwassen, verantwoordelijke zonen in zijn huisgezin worden aangenomen. Nu, het nieuwtestamentisch gedeelte over de adoptie is in Galaten 4. Misschien dat je dat ook nog met mij kunt lezen. Galaten 4, vers 1, dat is het centrale nieuwtestamentische gedeelte over de geestelijke adoptie, dat de Heere God ons in zijn gezin heeft opgenomen, geadopteerd, niet maar als baby's, maar als volwassen, verantwoordelijke zonen. Leest u maar mee, Galaten 4, vers 1. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat wij de aanneming, de adoptie, tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dus bent u nu geen slaaf meer, maar zoon. En als u een zoon bent, dan bent u erfgenaam van God door Christus. Nou, we zien dat Paulus hier voor de verklaring van de Bijbelse adoptieleer gebruik maakt van het Romeinse familierecht. In een Romeins gezin stonden de kinderen evenals de slaven onder voogdij en toezicht. Er was iemand, je zou kunnen zeggen een nanny, een kinderjuffrouw. En die zei, nu moet je dit doen, nu moet je dat doen. Je moet zus en je moet zo. Kom daar niet, doe dat wel, trek dat aan. Die je de hele dag allerlei wetten, allerlei regeltjes, allerlei bepalingen waar je aan moest voldoen. Het kind was erfgenaam, maar zonder rechten of voorrechten. Je geeft een kind geen erfdeel, dat kan het helemaal niet aan. Totdat het moment is aangebroken. Een nogal verwende mooie jonge dame had het te hoog in haar bol. Ze woonde in een zieke buitenbuurt aan de Goudkust in een groot huis en had voorname welgestelde ouders. Verderop, In het buitengebied woonde een geadopteerde boerenzoon. Deze jongen passeerde met regelmatig dat statige en deftige huis van deze jonge dame en was tot over zijn oren verliefd geworden op haar. En het duurde niet lang alvorens hij zijn eerste afspraakje had. Ze begonnen met elkaar om te gaan en uit te gaan en hij was helemaal hotel de botel. Maar voor haar was het niet meer dan tijdverdrijf. Ze was een verwende en verveelde jonge dame die hem als een nieuw speeltje gebruikte als zij zich verveelde. Op een dag verzamelde deze jongen al zijn moed, ging door de knieën en vroeg om haar hand. Waarop zij voor hem als donderslag bij heldere hemel uit de hoogte reageerde: wie denk je wel dat je bent, joh? Wat haal je in je hoofd? Ik vind het leuk om met je om te gaan, maar niet meer dan dat. Jij bent uit een weeshuis. Niemand weet wie je echte vader is. Ik met jou trouwen. Wat denk je wel? Ik kom uit een heel ander milieu. De jongen keek haar bedremmeld aan. Maar niet uit het veld geslagen antwoordde hij: en toch doe ik voor jou niet onder. Zo sneerde ze: doe jij voor mij niet onder? Wie denk je dan wel dat je bent, joh? Nou, zei de jongen nogal wie dus. Mijn vader heeft mij uit meer dan 1000 jongens uitgekozen. Jouw vader had geen keus. De moraal van het verhaal. Mijn vader, maar nu met kapitale letters geschreven, onze hemelse vader, heeft ons uit deze wereld uitgekozen. En als zijn zonen aangesteld met alle privileges en voorrechten van dien. Ik ben een aangenomen kind. Ik ben een geadopteerde zoon. Wat een vreugde. God heeft mij aangenomen. In liefde. Als zijn kind. En in zijn relatie met mij lijkt het alsof ik zijn enigste kind ben. Al de haren op mijn hoofd zijn door hem geteld. Mijn naam is in zijn handpalm gegraveerd. De Heer Jezus verluistert onze met bloed gekochte namen in de oren van zijn vader. Als hij als hoge priester voor ons bidt en pleit. De persoonlijke uitverkiezing is een ongelooflijke troost in een onpersoonlijke wereld waarin wij leven. Daaraan ontleen ik mijn eigen waarde. Naar de mens gesproken heb ik niets waar ik op kan pochen. Maar mijn eigen waarde ontleen ik aan het feit dat die grote God mij heeft aangenomen als zijn kind. Wow. Geweldig. Wij zijn uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. We zijn uitverkoren opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. We zijn uitverkoren om als zijn kinderen te worden geadopteerd. Ten vierde, tot slot. De grondregel van de uitverkiezing. De grondregel van de uitverkiezing. Wij zijn zonen, geadopteerd niet om wat wij gedaan hebben. Wat staat er? Vers 5. Overeenkomstig de vreugde, het welbehagen van zijn wil. Het is allemaal omdat God er vreugde in schept, onverklaarbaar. Om jou, mij te verkiezen en aan te nemen tot zijn kinderen. Het was overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Met andere woorden, onze uitverkiezing was geen willekeurige keus van de Heere God. We zijn door hem bewust uitgekozen. Dat jij kind van God bent, dat jij bent uitverkoren, is geen toevalstreffer, is geen willekeurig geluk, geen onverwacht meevallertje. De Heere God heeft niet even in een opwelling in de grabbelton van de mensheid gegraaid, de wereldbevolking en toevallig jou eruit gegrabbeld. Nee, er zat een welomlijnd plan achter. Jouw uitverkiezing en jouw verlossing is naar het welbehagen van Gods wil. Hij heeft jou op het oog. Jij bent het onderwerp van zijn liefde. Hij wil zijn zoon in jou zichtbaar maken. Het is een soevereine keus van de Heere. We hebben niet onszelf. De Heere heeft ons uitgekozen. Omdat Hij het wil. Omdat Hij daar vreugde in schept. Omdat Hij zijn eigen eer op het oog heeft. Er staat tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee Hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Och, mogen de Heere geef dat het bij je binnenkomt. Dat het land. Wat dat betekent, het is zo pastoraal, je hebt geen idee, dit is pastoraal, pastoraat van de bovenste plank. Als je dit weet, hè, dan heb je fundamenten in je leven onverwoestbaar. Het is in Efeze 2 vers 8 en 9 dat de apostel schrijft, uit genade bent u zalig geworden door het geloof, dat niet uit u, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Door Gods genade zijn wij begenadigd. Dat mag je ook vertalen met aangenomen. Je bent door Gods genade in Christus aanvaard. Je bent onvoorwaardelijk aanvaard. Om te worden zoals Hij is. Omdat je het ernaar gemaakt hebt. En ik zeg het nog een keer. Nee, nee en nog eens nee. Het is door genade alleen. Het is duidelijk dat de Bijbel de uitverkiezing leert. Maar gelijktijdig is het duidelijk dat de Bijbel wijst op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens. Wij zijn schepselen in verantwoordelijkheid. Wij lezen over een ieder die in hem gelooft. We lezen, want een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water van het leven nemen voor niets. Je gaat de apostel Johannes toch niet beschuldigen van vrije wildrijverij, omdat hij zegt, een ieder die wil, die mag komen en nemen van het water des levens om niet. Nee, wij worden opgeroepen om in te gaan op de uitnodiging van de Heere, om tot hem te komen. En dat kan, omdat hij ons verlicht, omdat hij ons overtuigt, omdat hij ons trekt, omdat hij het willen en het werken in ons werkt. De boodschap van het evangelie wordt aan alle mensen aangeboden. In het Johannes-evangelie wordt 77 keer het woord wereld of kosmos gebruikt. En dat duidt op de hele wereld met al haar bewoners. De hele wereld is het onderwerp van Gods liefde. Sterker nog, de Bijbel zegt, God onze zaligmaker wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen, want er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. 1 Timotheus 2 vers 3 tot 6. Spurgeon zegt het volgende over deze tekst. Het is een wat langer citaat, maar ik wil het je niet onthouden. Spurgeon, de prins der predikers, de reformatorische Calvinist uit Londen, zegt dit. Wat nu? Moeten wij proberen om een andere betekenis in de tekst te stoppen dan de betekenis die hij bij een eerlijke lezing heeft? Daar pas ik voor. De meeste van jullie zullen bekend zijn waarop onze oudere Calvinistische vrienden met deze tekst omgaan. Alle mensen, zo zeggen zij, dat wil zeggen sommige mensen. Alsof de Heilige Geest niet had kunnen zeggen sommige mensen als hij dat had bedoeld. De apostel heeft door de Heilige Geest geïnspireerd geschreven... Alle mensen. En zonder twijfel bedoelde hij alle mensen. Ik las zojuist de uitleg van een zeer bekwame dokter in de theologie, die de tekst zo uitlegt dat hij weggeredeneerd wordt. Hij past grammaticaal buskruid op de tekst toe en blaast de tekst op terwijl hij hem uitlegt. Mijn liefde, zegt Spurgeon, voor consequent zijn jegens mijn eigen leerstellige inzichten is niet groot genoeg om het toe te laten om ook maar één enkele tekst van de schrift te veranderen. Ik heb groot respect voor de orthodoxie, maar mijn liefde voor de inspiratie van de Bijbel is groter. Ik zou liever 100 keer inconsequent lijken tegenover mijzelf, dan inconsequent te zijn met het woord van God. En als vijfpunts Calvinist weigerde Spurgeon om de duidelijke betekenis van 1 Timotheus 2 vers 6 weg te redeneren, ook al paste deze tekst niet in zijn theologisch denken. Iedereen die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest zijn zonde erkent en beleidt en Christus aanvaardt, wordt door het geloof een kind van God. Nu kan ik niet verklaren hoe de uitverkiezing en de verantwoordelijkheid van de mens op dezelfde tijd waar kunnen zijn. Wat ik wel weet is dat de Bijbel het leert. De uitverkiezing is een voluit Bijbelse leer. Maar als je die waarheid probeert te verklaren, verlies je je verstand. Maar als je hem loochent, verlies je je zaligheid. En jou de keuze. Maar de uitverkiezing is niet bedoeld om de poorten van de hemel af te sluiten, maar juist om deze te openen en de hemel te bevolken. Let op, nergens in de Bijbel worden wij opgeroepen om onszelf de vraag te stellen of we zijn uitverkoren. De vraag, ben ik uitverkoren, is derhalve een onbijbelse vraag. Die vraag wordt ook niet één keer door de Heer Jezus of de apostelen aan ons gesteld. Er zijn dominees die je oproepen om je ziel daarop te onderzoeken. Maar nergens in de Bijbel stelt de Heer die vraag. En dat is een opmerkelijk gegeven. Blijkbaar dat het niet onze verantwoordelijkheid is en hoef je daar niet druk over te maken. Te vaak gebeurt het dat mensen in de kerk geestelijk in de knoop raken en in een geestelijke crisis terechtkomen door de Bijbelse orde van zaken te verdraaien. Wij moeten daar beginnen, broeders en zusters, waar de Heere God zijn boodschap aan de mens begint. En dat is bekering en geloof in de Heer Jezus Christus. Daar begint de Heer zijn boodschap mee. Lees de handelingen van de apostelen er maar op na. Het is niet voor, maar na de wedergeboorte, dat de gelovige zich verwondert dat niet hij de Heer, maar dat de Heer hem voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren en heeft bestemd om als zijn kind te worden aangenomen. En daarbij lezen wij nergens in de Bijbel dat zondaren niet in de hemel komen omdat zij niet zijn uitverkoren. Wel lezen wij dat zij verloren gaan omdat wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, omdat zij zich niet willen bekeren en tot Christus willen komen. Het oordeel voor de grote witte troon zal onweerlegbaar duidelijk maken dat het niet te wijten is aan de uitverkiezing, maar aan de onwil en de hoogmoed en trots en de zonde en het ongeloof van de mens om tot Christus te komen. Daarom dat mensen voor eeuwig verloren gaan. Nee, de vraag die de Heer stelt luidt, heb jij je bekeerd en gelooft dat Jezus is de Christus? Dat is jouw verantwoordelijkheid. En daar moet je wel degelijk druk om maken. De vraag is dus niet, ben ik wel uitverkoren, maar heb ik mij van mijn zonde bekeerd en geloof dat de Heer Jezus in mijn plaats en voor mijn zonde aan het kruis is gestorven. Dat zijn namelijk de kenmerken van de uitverkiezing. Broeders en zusters, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niets tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren. God is liefde, engelenstem, mensentong, verheerlijkt hem. Laten we samen de Heere danken.